Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee De Kwant. De organisten zijn Wilco en Harry van der Velde. Dat zijn vader en zoon. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 262. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 262, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet, Psalm 146. De verzen 1, 3 en 8. Psalm 146, de verzen 1, 3 en 8 zingen we na foto en groet. Na het gebed zingen we Psalm 121, vers 1. Dat is het lied van de zondagsschool. Psalm 121, vers 1 zingen we na het gebed. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 32. De verzen 1, 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 32, de verzen 1, 3 en 4 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 48. De verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 48, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit Psalm 65. Voor de geloofsbelijdenis zingen we vers 1, Psalm 65 vers 1. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 2 van Psalm 65. Allebei in de nieuwe berijming. Psalm 65 vers 1 zingen we voor de geloofsbelijdenis en Psalm 65 vers 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. Allebei in de nieuwe berijming. De schriftlezing is weer uit Zacharia hoofdstuk 2. De verzen 6 tot en met 13. De schriftlezing is uit Zacharia hoofdstuk 2, de verzen 6 tot en met 13. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en avond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui gasten in ons midden en iedereen die meeluistert naar deze dienst, allemaal hartelijk welkom. Onze voorganger vanmiddag is opnieuw dominee Kwant uit Huizen. Er zijn verder geen mededelingen en we willen beginnen met het zingen van gezang 262, de versen 1 en 2. De kerkenraad wens u een hele gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Het
In deze dienst speelt de plek, de plaats Sion, een heel belangrijke rol. Daar zijn de liederen ook op uitgekozen. Wij zingen nu Psalm 146, vers 1, 3 en 8, waarbij vers 8 staat: het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Psalm 146, de oude berijming, vers 1, 3 en 8. Wij gaan samen bidden. Na ons gebed zingen we Psalm 121, vers 1 in de oude berijming. Dat is een intochtslied voor Jeruzalem of na Jeruzalem, maar het is het uittochtslied voor de zondagsschool, want daarna gaan jullie naar de zondagsschool toe. Laten we samen bidden. Heren, trouwe en machtige God, we komen opnieuw samen om te zingen van uw kracht en van uw grootheid. En we hebben het vanochtend goed gehoord, begrepen, verstaan. Er is geen God die uitgaat boven u. Geen God op wie we beter ons vertrouwen kunnen stellen U gaat alle menselijke krachten ver te boven en u wendt die krachten aan ons ten goede. Wat is het heerlijk om zo in uw schaduw te schuilen, om onder uw bescherming te leven. En opnieuw willen we samen de Bijbel openslaan, Heere God, en zo luisteren naar uw stem. En we bidden u dat u ons de eerbied geeft, de stilte geeft, om uw stem echt te horen. En om de woorden die klinken echt tot klinken te brengen. We belijden u dat we zo vaak en zo gemakkelijk en zo graag zelf praten. Ook in de kerk, ook als het gaat om de dingen van u. Wij gooien er onze eigen dingen zo snel doorheen. Onze tegenwerpingen, onze twijfels, soms hele andere gedachten die in ons hoofd zich naar voren dringen en waar we niet zo makkelijk van afkomen. En zo kunnen wij uw stem zomaar verstoren en die stilte doorbreken die nodig is om echt naar u te luisteren. We bidden u dat we daarvan verlost mogen worden en dat we werkelijk horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat we daardoor gevangen worden en dat we echt daar ook naar gaan handelen. Geef ons daarvoor open oren, een nieuw hart. En laat niemand daarin achterblijven van ons. Zegen ons, onze kinderen, de kleine kinderen, de grote kinderen, ieder op hun eigen plekje bij de kerk. Wees ons allemaal zeer nabij. En hoor onze gebeden om Jezus' wil uit genade. Amen. We lezen het vervolg van het derde nachtgezicht van Zacharia. Zacharia 2, vers 6 tot en met 13. Zacharia 2, vers 6 tot en met 13. En daarna zingen we gezang 32, vers 1, 3 en 4. Gezang 32, vers 1, 3 en 4. Zacharia 2, vers 6. Op, op, vlucht uit het noorderland, luidt het woord van de Heere. Want naar de vier windstreken van de hemel heb ik u uiteengedreven, luidt het woord van de Heere. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft over de volken die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar, zie, ik beweeg mijn hand tegen hen. En ze zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Jubel en verheug u, gij dochter van Sion. Want zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord van de Heere. En vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere, en zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. En de Heere zal Juda op de heilige bodem van als zijn erfdeel in bezit nemen, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht van de Heere, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Zacharia 2, vers 7. Zacharia 2, vers 7. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. En na de verkondiging zingen we Psalm 48, vers 3 en 4. Psalm 48, vers 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bij de vele gesprekken die je als dominee in je gemeente voert door de jaren heen, zijn ook gesprekken, het kan niet uitblijven, met mensen die het eigenlijk met de kerk en met de kerkdiensten niet meer zo zien zitten. Soms kun je dat merken, dan zie je ze eerst heel trouw in de gemeente verschijnen, soms hebben ze ook allerlei taken op zich genomen. Maar dan op een gegeven moment denk je van, komt de klat er niet een beetje in? Zie je ze nog wel zo vaak? En op een gegeven moment zie je ze bijna helemaal niet. En met die mensen probeer je dan in gesprek te komen en dan probeer je erachter te komen van, hoe komt dat nou? Waarom ben je nou uit het centrum van de gemeente een beetje aan de rand van de gemeente terecht te komen? Bij een van de gesprekken die ik daar ooit over voerde met een jonge dame, een jonge zuster van de gemeente, om het plechtig te zeggen, want dat was ze toch echt wel. Ze, waarom zie je het nou niet meer zo zitten in de kerk? En waarom zie je het niet meer zo zitten in de kerkdiensten? Zei, ah, dominee, weet u, het gaat altijd maar over Jezus. En ik viel een moment stil. En denk, wat moet je daar nou op zeggen? Want vliegensvlug gaan je gedachten. En ik denk mezelf, ja meid, je hebt eigenlijk gelijk. Het gaat altijd maar over Jezus in de kerk. Alleen zij zei dat woordje maar erbij. Het gaat altijd maar over Jezus. En eigenlijk in mijn gedachten en in mijn hart zou ik dat woordje maar willen wegstrepen. In de kerk gaat het altijd over Jezus. Eigenlijk had dat meisje iets heel kostbaars ontdekt. Vond ik zelf. Alleen tegelijkertijd was het zo verdrietig dat zij het kostbare daarvan eigenlijk niet meer inzag. Want ze heeft helemaal gelijk, in de kerk gaat het over Jezus. Over de heiland, over Gods zoon, over zijn persoon en over zijn werk. En ik zou er nog wel een zin achteraan toe willen voegen, gemeente, om het heel scherp en helder te stellen vanavond. Als het in de kerk niet meer gaat over Jezus, maak er dan maar een mooi clubgebouw van. Maar noem het geen kerk meer. Want dan is het de naam kerk niet meer waard. Het kan in de kerk over een heleboel dingen gaan. Het kan over een heleboel situaties gaan. Het kan over een heleboel namen gaan. Maar ten diepste gaat het altijd weer om die ene naam die onder de hemel gegeven is om mensen zalig te maken. De naam van Jezus. Ze had helemaal gelijk. Ik kon er ook niks aan veranderen. En eerlijk gezegd, ik wil er ook niks aan veranderen. Natuurlijk niet altijd hetzelfde verhaaltje. En al doorsprekende met die jonge dame proefde ik dat er ook een beetje bij. Altijd hetzelfde verhaaltje. Dat moet je je dan als dominee natuurlijk ook wel aantrekken. Dat moet je je ook afvragen. Het gaat altijd om de Heer Jezus. Maar het maakt natuurlijk nog wel wat uit of je daarbij nou een evangelie leest, of je leest in Handelingen, of je leest een brief. En ook in de brieven is weer heel wat verschil. En het maakt ook weer heel wat verschil als je vraagt van, lees je in het Oude Testament? In deze maanden preken vele dominees uit het Oude Testament. Dat lijkt mij een goede zaak, zo tussen Pinksteren en Advent in. Ook in het Oude Testament, gemeente, kom je altijd weer de Heer Jezus tegen. Ik kan me daar soms heel erg over verbazen. Soms moet je er ook naar graven, dan ligt het ook niet helemaal voor de hand. Maar ook in het Oude Testament kom je altijd weer de voetstappen van de heiland tegen. Die dan nog niet op de aarde verschenen is, maar die in Genesis 3 al beloofd is. En van wie je merkt in dat Oude Testament dat de Heere God stap voor stap voorbereidingen treft om hem op de aarde straks neer te zetten. En dat treft je ook hier in dat derde nachtgezicht. In alle nachtgezichten, maar ik kan ze moeilijk allemaal bij u bespreken. Aan het eind van de ochtend merkten we het al, hè? Dat vers 5, een vurige muur en heerlijkheid binnenin haar, Jeruzalem, die open plek, daar komt de Heer Jezus er al uit. En je merkt het ook hier in de tekst. En hier in de tekst, heel centraal. Op, red u naar Sion. U die woont bij de dochter van Babel. Sion. Ik zei het wel, gemeente, in het begin van de dienst, om even goed u helder te maken hoe de liederen vanmiddag in elkaar zitten. En u zult het misschien ook hebben opgemerkt, dat in die liederen telkens weer die naam van Sion terugkomt. Want om die Sion gaat het dan vanmiddag. Van Sion naar Golgotha. Zo heb ik het thema van de dienst benoemd. U ziet dat in het mededelingenblad. Sion. Wat is dat toch voor een plekje? Dat is een plekje, gemeente, dat eigenlijk door het hele Oude Testament heen een hele belangrijke rol speelt. En ik wil maar eens beginnen om maar eens door het Oude Testament te wandelen. En eens te kijken van, wat zegt die naam Sion nou? Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dan kom je heel wat dingen op het spoor namelijk. De eerste keer dat die plek Sion klinkt, maar dan nog niet met die naam, dat is in Genesis 22. Daar leest u het woord Sion niet, maar in Genesis 22 leest u dat Abraham, de eerste Israëliet, de oude aartsvader, dat hij met zijn zoon naar de berg Moria wordt gestuurd. Genesis 22 vers 2, de berg Moria. Een van onze kerkgebouwen in de CGK heet de Moriakerk. Die werd vaak verward met de Mariakerk, maar dan moet je weer in een andere traditie wezen. De Moriakerk, dat komt hier vandaan, de berg Moria. Daar, op die berg Moria, Genesis 22, daar krijgt Abraham de opdracht om zijn eigen kind, zijn eigen zoon te offeren. Dan denk je dat is in. Een vader die zijn eigen kind moet prijsgeven in Gods naam. Daar moet je natuurlijk helemaal niet aan denken. Een onmogelijke opdracht. Dat kan een vader helemaal niet. En bij Abraham, gemeente, is het onmogelijk in het kwadraat. Want Abraham heeft zijn zoon Isaac niet zomaar gekregen. Maar Sarah en hij waren al op hele hoge leeftijd toen Isaac geboren werd. Het kon ook eigenlijk helemaal niet meer, normaal gesproken. En dat was dan ook nog eens een kind met een belofte. De belofte dat uit Abraham en dus ook uit Isaac een groot volk geboren zou worden. Het volk Israël. Dat is dan heel voorzichtig op gang gekomen. Na veel bidden is Isaac geboren. Maar die lijn van die belofte, gemeente, die is nog maar heel dun, hè. Die hangt aan dat ene mannetje, Isaac. En moet je die weer teruggeven? En daar komt dus een hele belangrijke geestelijke vraag voor Abraham naar voren. Hoe moet dat dan met Gods beloften? En hoe moet dat met de vervulling van Gods beloften? En zo gaan die twee, Abraham en zijn zoon Isaac, op pad naar die berg Moria. Met een hart vol vragen. Hoe moet dat nou? En dan komen ze daar op dat plekje en dan op dat moment dat Abraham op het punt staat om te doen wat de Heere God hem opgedragen heeft, dan houdt de Heere God hem halt. Dan zegt hij in vers 12, Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit naar die jongen, doe hem niks, want nu weet ik dat u God vrezend bent. En dan staat er in vers 14, de Heere zal erin voorzien. En zo wordt er nog vandaag gezegd, op de berg van de Heere, die Moriabergen, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Want daar is een ram. En daar op dat brandoffer dat Abraham daar klaargemaakt heeft, wordt geen mens geofferd, Isaac, maar wordt een ram, een schaap geofferd. Het eerste moment waarop duidelijk is, heel duidelijk is, dat dat een plekje is, die berg Moria, waar duidelijk is dat de Heere God niet het oordeel over een mens wil en niet de dood van een mens wil, maar dat hij het leven van een mens wil en dat hij zo zijn beloften wil vervullen en dat er een ander offer voor die mens in de plaats geschoven zal worden. Dat zie je daar gebeuren, voor het eerst. En dat is dan een heel kostbaar plekje, zei ik. Je komt het opnieuw tegen, een heel eind verderop in de geschiedenis, bij de geschiedenis van koning David. Koning David, lees je in 2 Samuel 24. Je leest het ook in 1 Kronieken, maar ik heb hier 2 Samuel 24 voor mij. Koning David, die is op een gegeven moment zover dat hij een volkstelling wil houden. Daar zat natuurlijk wel wat achter. Er zaten hele ongeestelijke motieven achter, want als je het nou aan de buurlanden en aan de buurkoningen wil laten zien hoe machtig ik ben en hoeveel mensen ik op de been kan brengen, nou, dan zullen ze wel ontzag voor me krijgen. Dus David bouwt op menselijke kracht en op menselijke aantallen. We zagen vanochtend al op een andere manier, wie op menselijke kracht vertrouwt, dat kan nooit goed gaan. En dat zie je ook hier. Die volkstelling dreigt gehouden te worden, maar daar komt dan een geweldige straf overheen en dan dreigt Jeruzalem verdelgd te worden. En op het moment dat dat bijna gebeurt, als die engel van de dood, die engel van het oordeel, zijn hand uitstrekt naar Jeruzalem, dan staat daar in vers 16, 2 Samuel 24 vers 16, toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verdelgen, berouwde het onheil de Heere. En hij zei tot de engel die verderf bracht onder het, genoeg, laat uw hand zinken. De engel van het oordeel wordt staande gehouden door de stem van God. En dan staat er, de engel stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. En laat dat nou, gemeente, dat komt een stapje verder, dat hoort u zo terug. Laat dat nou precies dat plekje zijn waar eerder al Abraham en Isaac stonden. En waar eerder al de Heere God had gezegd, ik wil niet de dood van een mens, ik geef er een lam in voor in de plaats ten brandoffer. Opnieuw wordt op dat plekje duidelijk, God wil niet het oordeel van een mens. Niet van een koning, niet van het Jeruzalemse volk. Hij houdt het oordeel tegen. Hij houdt de engel van het oordeel staande. Het oordeel wordt weggehouden, wordt opgeheven, daar bij die dorpsvloer van Arauna. En op dat plekje, gemeente, en daar ben je ondertussen in 2 Kronieken 3, in 2 Kronieken 3, op dat plekje gaat straks Salomo, de zoon van David, de tempel bouwen. Toen begon Salomo met de bouw voor de tempel in Jeruzalem, op de berg Moria. Die berg van Abraham en Isaac, op de berg Moria. En daar waar de Heere aan zijn vader David was verschenen, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Ornan, Arauna, andere klinkers, dezelfde medeklinkers, dezelfde naam. Dat plekje. Dat plekje waar God al twee keer toe geschiedenis had geschreven. Heilsgeschiedenis had geschreven. Dat plekje waarbij bij uitstek duidelijk was dat God een mens niet wil vernietigen, maar dat hij maatregelen zal treffen om de mens te redden en om het oordeel van de mens weg te houden. Die lijn vind je dwars door dat Oude Testament terug. En op dat belangrijke plekje bouwt Salomo zijn tempel. Op de berg Moria. Op de Sion. En dat plekje gaat dan ook de Sion heten. Daar komt de tempel tot stand. De voorhof, het heilige, het allerheiligste. Daar zullen de priesters hun werk doen. Daar zullen de offers gebracht worden. Daar zullen de schapen worden geslacht en worden geofferd. Dat plekje zal het brandpunt worden van dat gegeven. God wil niet ons verderf. Hij wil niet dat wij ten prooi zijn van de Satan, van het kwade. Hij wil niet dat we naar de hel gaan. Hij wil dat we leven. Eeuwig leven. En hij neemt ook maatregelen om dat te doen gebeuren. De Sion. De tempelberg. Dat plekje met die mooie geschiedenissen erbij. Dat altaar dat daar gebracht wordt. En al die mensen die daar dagelijks komen met dat lam in hun hand, met dat brandoffer, om hun zonden vergeven te krijgen. En altijd zijn die priesters maar in de weer om dat te laten gebeuren. Kom, zegt Zacharia, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want daar moeten mensen wezen. Daar wordt Gods heil verkregen. Daar ontvangen mensen hun bescherming. Daar in die open stad, die Jeruzalem immers mag worden en zal worden, de eerste 5 versen van Zacharia, met al die aanvallen van het kwade, van de boze machten die Jeruzalem bedreigen, die het volk van God bedreigen, wil je erin staande blijven? Wil je ervoor bewaard blijven? Kom op, naar de Sion. Daar is redding. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En zo, gemeente, zo werden al die Israëlieten die daar bijeengekomen werden voor de herbouw van die stad, zo werden ze opgeroepen om dat plekje centraal te houden en om hun heil nergens anders te zoeken. Want daar gebeurt het. Het meest centrale wat een mens kan overkomen, dat God naar hem toe komt, dat God hem en haar ziet, dat hij je aankijkt dwars door je heen, dat hij weet wat er mis met je is, wat er gruwelijk mis met je is, en dat hij zegt, en toch hou ik van je. En toch wil ik niet dat je eraan gaat. En ik zal er zelf voor zorgen dat je er niet aan hoeft te gaan. Ga maar naar de Sion. Daar zie je het gebeuren. In het hele Oude Testament, gemeente, was dat heel centraal. En dan maken we natuurlijk nog één stap, want we leven niet meer in het Oude Testament, hè? We leven in het Nieuwe Testament. Maar wat ik zei, daar bij die Sion, daar kom je eigenlijk de Heer Jezus al tegen. Want die lammeren, die schapen die daar geofferd werden, dagelijks, duizenden telkens, het was allemaal voorspel, inleiding, afschaduwing, hoe zul je het noemen, op wat straks zou gebeuren als de Zoon van God, Jezus Christus, naar de aarde gaat komen. Als Hij komt, als de herders dat vernemen, die heerlijkheid van de Here die over hen opgaat, vers 5. Als de Heer Jezus dan zijn werk gaat doen, dan komt hij op een gegeven moment in de buurt van die Sion terecht. Bij dat gerechtsgebouw van Pilatus. En dan wordt hij veroordeeld. En dan gaat hij zijn weg. De weg waarvan Johannes zegt, zie het lam van God. De berg Moria toch? Het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat geofferd zal worden. Dan gaat het van de Sion weg. Het buigt van de Sion af. Het gaat de stadspoort door. En het gaat naar die andere berg. Die berg vlak bij Jeruzalem. Die heuvel. Die heuvel waar het kruis staat opgericht. De plek waar het bloed van dat menselijke lam zal vloeien om Gods vergeving eens en voor al op deze aarde te bewijzen en te vestigen. Inderdaad, van Sion in het Oude Testament naar Golgotha in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 13 staat daar dan van, laten we buiten de legerplaats uitgaan, dat is dan Jeruzalem, hè? Laten we buiten de legerplaats uitgaan en zijn smaad dragen. De smaad van Jezus, die zo over hem is uitgeroepen. Dus gemeente, werd het volk van God in het Oude Testament naar die Sion geroepen? Zo worden u en jij en ik vanmiddag naar Golgotha geroepen. En je hoeft er geen kilometers voor te rijden. Je mag er natuurlijk best eens heen gaan als je dat mooi vindt. Want je hoeft er geen kilometers voor te rijden. Je wordt naar Golgotha geroepen om daar geestelijk te wezen. Om geestelijk te verwerken wat daar is gebeurd. Om onder de indruk te komen van het heil dat de Heere God daar heeft willen geven. En dat eigenlijk de finale vervulling is van al die dingen die zich rond dat thema al in het Oude Testament afspelen. Al daar bij Genesis 22. En eigenlijk daarvoor al bij die eerste belofte in Genesis 3. Dat God iemand zou geven om de kop van de Satan te vermorzelen. Daar komt het allemaal vandaan. En de Heilige Geest die roept ons vanmiddag allemaal op. Er naartoe. Rennen. Alsof je leven ervan afhangt. En je leven hangt er ook vanaf. Naar Golgotha. Nou zou je zeggen, gemeente, dat zal toch iedereen doen, hè? Ja, u doet dat nou niet letterlijk natuurlijk, u blijft keurig in de kerkbank zitten. Maar dat mag ik toch hopen, dat u en jij daar nou zo door gegrepen bent. Nou, kom op dan. Daar gaat hij. Geen tijd te verliezen. Naar Golgotha. Je zonden belijden. En hoe simpel kan het wezen? Vergeving te ontvangen. Want zo eenvoudig is dat. In Gods naam. Dat zou je toch allemaal doen? Zou je denken. Ja, dat zou je denken. Maar weet u wat nou het vreemde is? Dat is nou net niet het geval. Je zou denken dat iedereen nou niet weet hoe snel die bij dat plekje moet komen geestelijk. En toch blijkt dat niet zo te wezen. Want wat staat er in die tekst daarachteraan? Er staat, op, red u naar Sion, u die woont bij de dochter van Babel. Dat zijn woorden die komen aan. U die woont bij de dochter van Babel. En je denkt even na, wat doen die woorden daar? De dochter van Babel, daar waren ze toch helemaal niet meer? Want die nachtgezichten van Zacharia die spelen zich toch af daar bij Jeruzalem. En de Babylonische ballingschap is toch juist voorbij. Babel is toch geschiedenis geworden. De Israëlieten zijn toch bevrijd. Ze mochten de grens weer over. De gebaande wegen naar Jeruzalem toe. Wat is dat voor woord? U die woont bij de dochter van Babel. Weet u? Toen koning Kores de grenzen opende daar in Babel voor dat volk Israël. Toen waren er een heleboel Israëlieten die blij en dankbaar waren dat ze weer naar Jeruzalem mochten. Maar er waren ook mensen die zeiden van, ach, we hebben het hier uiteindelijk wel zo goed. Wat zou er nog weer tobben? Want daar bij Jeruzalem is toch ook een grote puinhoop. En dat was natuurlijk ook zo. We hebben hier ons plekje gevonden. We hebben het economisch goed. Waarom zouden we nou weer die toch terug beginnen? En die bleven mooi bij Babel. Zij deden, gemeente, wat ook wel eens onder ons gebeurt. Ik was een aantal weken geleden met onze kleinkinderen, met onze nichten onder andere, was ik bij Omi in Ouwerkerk en hebben we heerlijk gegeten. Weet je nog? We heerlijk gegeten. Omi betaalde het. Ja, hoe heerlijk kan het wezen? Wij waren daar bij de Cassons in een restaurant. En ik vertelde aan mijn kleinkinderen hoe in 1953 daar geen dijk was, maar een macht met water. De watersnood. En hoe in november 1953, door die Cassons die daar nog schots en scheef nou liggen, wat het museum is gevestigd, dat laatste zeegat dichtgemaakt is. Want zo diep was dat daar. Het hele eiland was één waterval. Toen kon de grond drooggemalen worden. De zeemen weten het. Je ziet ook nog een gemaal daarbij dat Casson. Maar toen de grond drooggevallen was, toen moest de boel natuurlijk wel weer opgebouwd worden. En de puinhoop was misschien wel net zo groot als daar bij Jeruzalem, heb ik wel eens gedacht. En de mensen die geëvacueerd waren, die kwamen terug. Maar hier en daar was er iemand die zei van, dat trek ik niet meer. Ik blijf maar daar waar ik ben. Daar bouw ik een nieuwe toekomst op. Wie zal het ze kwalijk nemen? Wie zal het ze kwalijk nemen? Maar hier, gemeente, hier in Zacharia 2, daar is dat een kwalijke zaak. Want als je daar bij Babel blijft, terwijl je naar Jeruzalem terug kan, dan blijf je niet alleen in een land, maar je blijft ook bij de afgoden van dat land. En je gaat niet naar de God van je eigen land terug. Je laat die God voor wat hij is en je dient de afgoden. En dat is de reden waarom die mensen die daar nog in Babel wonen en die daar niet alleen een economisch bestaan hebben, maar ook een geestelijk bestaan, verre van hun eigen God vandaan, waarom die worden opgeroepen terug te komen naar de Sion. Want je kunt soms bij Gods gemeente horen, maar geestelijk toch heel ver van God en zijn gemeente wegwezen. En daarom, gemeente, is dat een heel scherp kantje aan die tekst van vanmiddag. En ik zou u en jou willen vragen, wilt u zichzelf daar eens goed op nakijken? We zitten hier allemaal heel keurig in de kerk, hè? En we kunnen elkaar niet in het hart kijken. En dat hoeft ook helemaal niet. En ik denk, het is misschien wel beter ook, dat wij elkaar niet in het hart kunnen kijken. Maar de Heere God kijkt wel in uw hart, hè? En in jouw hart. En die weet precies wat daarin leeft. Of je nou hier in de kerk zit en lid van de gemeente bent, en er geestelijk ook helemaal bij bent, met hart en ziel, of dat je met je hart heel ergens anders zit. Bij welke verleidelijke God dan ook, bij welke heerlijke macht dan ook, maar ver bij de Heere God vandaan. En ook ver bij de Heere Jezus vandaan. En dan denk je misschien vanmiddag, het gaat altijd maar weer over Jezus. En ook die dominee heeft het vandaag weer maar over Jezus. Het is ook nooit wat anders. Nee, het is nooit wat anders. Maar wil je wel even verder prikken bij jezelf? Waarom zou het nou vanmiddag om de Heer Jezus gaan? Misschien wel omdat jij zo ver bij hem vandaan bent. En omdat u trouw kerklid toch met uw gedachten, met uw hart heel ergens anders zit. En toch eigenlijk ver bij Golgotha vandaan. Je voelt wel, u voelt wel, dat komt zo niet goed, hè? Dat komt zo niet goed. En het moet wel goed komen. Zoals ook die mensen die daar bij Babel waren, toch opgeroepen werden terug te keren, daar waar de woorden van God klinken, waar de verkondiging van zijn heil is, want daar gebeurt het, daar alleen. Zo alleen is redding. Dus waar u of jij nou bent, in uw geestelijke huisje, reken jezelf er eens op na. En laten we allemaal, want ook het allemaal, geestelijk die tocht maken. Van Dordrecht naar Golgotha. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor al die kostbare gaven die u onder ons tentoonstelt in deze middag. Voor die lijn uit de schriften die uiteindelijk bij dat opgerichte kruis komt. Daar waar een onschuldig lam ten brandoffer werd gegeven. Dat wij schuldige mensen niet zouden boeten, maar door dat bloed behouden zouden worden. Heren, u trekt ons daar naartoe. Met uw koorden van liefde, met de woorden van de prediking, met de wind van uw Heilige Geest. Maar u weet het wel, hoe koppig we soms kunnen volhouden aan ons eigen geestelijke plekje. En onze eigen geestelijke of ongeestelijke gedachten. Zo ver bij dat plekje vandaan dat u wijst. Heere, vergeef het ons en breek onze weerstand af. En laat niemand van ons achterblijven om zo uw heil te zoeken. Dan zullen we het zeker ook vinden. En zeker opgelucht mogen ademhalen rond dat behoud. Leer ons u daarin groot te maken, Heere Jezus Christus. Want wat heeft u bewogen om zo God in de hemel naar onschuldig mens op deze aarde te worden en daarin ook nog schuldig bevonden te worden? Het is voor ons onbegrijpelijk en zo moet het ook maar blijven. Maar u zegt het ons om ons te leren aanbidden en te leren danken. Maak ons leven daar vol van. Zegen ons, Heere, met alles wat u ons gaf op deze zondag. In de week die begonnen is. Ieder op ons eigen plekje, jong en oud, maatschappelijk en kerkelijk. We bidden u ook om een goede voortgang voor het gemeentelijk leven in dit nieuwe seizoen dat weer al even begonnen is. Met de nieuwe mogelijkheden rond het nieuwe predikantsgezin. We danken u daarvoor. Zegent u ze allen samen, met elkaar en voor elkaar. Wij bidden u voor de verkondiging van uw woord en van uw werk over heel deze aarde. Daar waar u niet meer gekend wordt of waar u nog nooit gekend bent. Missionair werk hier in ons eigen land, in het buitenland, in zendingsgebieden. En wij bidden ook voor werk onder uw volk Israël. Dat ook daar het besef mag groeien dat de Messias, de lang verwachte Messias, de gekruisigde en opgestaande Jezus is. En ook dat volk, uw volk, dat zal leren belijden en daarvan leren zingen. Wees met ieder die in nood is. Door onrecht, onderling onrecht van mensen, door geweld in deze wereld, natuurgeweld of menselijk gewerkt, o Heere, geef vrede. Als inleiding op die grote vrede, die komt op uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde, dat nieuw Jeruzalem, waar geen kwaad meer zal zijn dat bedreigt, waar alles goed mag zijn, een volmaakte, open stad. Leer ons daarom te bidden en daarop te hopen, met goed vertrouwen. En Heer Jezus, kom dan haastig. Amen. We geven onze gaven naar de Heere. We zingen Psalm 65 vers 1. We belijden ons geloof en zingen vers 2. Psalm 65 vers 1 en vers 2. verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we ons geloof. Met deze woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, draag met u de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.